Toen zag ik er enkel allemaal groene, het leken net vuurvliegjes, langs mijn hoofd gaan. Dat bleek dus iemand die van beneden af op 100 meter vanuit zo'n kwala zijn wapen leegschoten omhoog op ons voertuig. Toen zijn ze eigenlijk met vrouwen en kinderen tegen hun aan voor ons langs gelopen, richting de Tanji-vallei was het daarom. En we konden hem niet uit het voertuig krijgen, want zijn benen zaten helemaal bekneld tussen het stuur. Het stuur was gewoon dubbel gevouwen tussen zijn benen. Is er iets mis met mij, weet je wel? Heb ik gewoon geen emotie of zo? En hoe zwaarder het wordt, zeg maar, met elkaar, hoe groter die band wordt ook. Probeert iedereen doorheen te krijgen. Iedereen geeft 100%.
Iedereen heeft een eigen verhaal. En er zijn nog zoveel bijzondere verhalen die verteld moeten worden. Verhalen die ons prikkelen, inspireren, taboes doorbreken of ons leren hoe om te gaan met tegenslag. Ik ben Iris en dit is Held een Eigen Verhaal.
Deze week duik ik in het leven van veteraan Robert Miedema, die jarenlang diende als scherpschutter in Afghanistan. Ondanks dat de Nederlandse missie eindigde in 2021, vielen de afgelopen 20 jaar duizenden doden, raakten veel militairen en burgers gewond. Vechten in een land voor andermans veiligheid met alle risico's van dien. Hij kwam meerdere malen in een vuurgevecht terecht met de Taliban. Een van de voertuigen reed in op een mermbom, bouwde blindelings vertrouwen op met zijn tolk en kan vertellen waarom PTSS een normale reactie is. Welkom, Robert.
Dankjewel.
Fijn dat je er bent. Was het eigenlijk sinds jongs af aan een droom voor jou om bij Defensie te gaan?
Ja, het zit er wel al van kort af aan in. Ik kwam vroeger bij mijn opa en oma op de camping. En dat was naast Harskamp, schietbaan. En daar werden ook wel veel oefeningen gedraaid van militairen. Dus het trok me altijd wel een beetje.
Ja, en maar je bent wel op latere leeftijd pas er echt mee begonnen, toch? Want hoe is dat gelopen?
Ik dacht er al eerder aan om erin te gaan. En toen was ik ook wel fanatiek aan sport en trainen ervoor. Scheurde 2 keer mijn enkelbanden.
Ja,
dan duurt het wat langer. En toen ben ik eerst gaan werken op de Albert Kuip. Dus hier vlakbij op de markt.
Ja.
En toch bleef het aan me trekken om toch Defensie in te gaan en het avontuur aan te gaan. En toen ben ik op mijn 21ste ben ik eigenlijk Defensie ingegaan.
En hoe gaat het dan? Waar begin je dan?
Je begint eigenlijk met een aantal keuringen. Dat is ook in Amsterdam, bij het Scheepvaartmuseum. Psychologische keuring en sporttesten en dat soort zaken. En dan als dat allemaal voorbij is, dan kan je in principe naar een onderdeel toe. Of wat ik heb gedaan is naar de Koninklijke Militaire School.
Ja.
En dan word je eigenlijk opgeleid tot onderofficier. Waarna je eigenlijk de vaktechnische opleiding ingaat. En dat is eigenlijk waar je terecht gaat komen. Dus ik ging naar de verkenners toe. Dan word je daar opgeleid tot verkenner. En dan ga je paraat. Dus dat betekent dat je eigenlijk echt gaat beginnen bij een onderdeel. Dat je mannen onder je krijgt. Dan gaat eigenlijk het hele circus lopen, zeg ik maar, bij Defensie.
Ja, en dan word je natuurlijk goed getraind. En dan in 2007 komt echt het moment dat je ook op missie gaat.
Ja.
Je wordt uitgezonden naar Afghanistan. Met wat voor gevoel ga je dan die kant op?
Ja, eigenlijk met een heel goed gevoel.
Mm-hmm.
Het is heel cliché om te zeggen, maar het is eigenlijk net zoals dat je als voetballer altijd traint en ook de wedstrijd wil spelen, op het WK bijvoorbeeld. En eigenlijk in het leven van een militair is het WK is dus echt wel een uitzending draaien. Dus je gaat, ik was heel gefocust, ging ik erin. Ik had echt wel een beetje tunnelvisie, want alles draait op dat moment om daarheen te gaan en daar je ding te gaan doen.
Met welk doel was Nederland daar eigenlijk? Kan je dat nog even een beetje de context bieden voor de mensen die het
misschien
niet
we waren daar eigenlijk om te stabiliseren. Niet echt om daar oorlog te voeren, maar het draaide eigenlijk wel uit natuurlijk op dat we heel vaak moesten knokken in plaats van dat we iets konden opbouwen.
Ja.
De situatie was toen daar dat als er eenheden van ons naar buiten gingen, de poort uit van het veilige kamp. En bepaalde locaties aandeden waar dus wel Taliban zaten, dat ze werden aangegrepen.
Ja.
Ja, en dan ben je dus gewoon, dan moet je terug gaan vechten.
Ja.
Maar dat gebeurde gewoon eigenlijk dagelijks.
Ja, jullie zitten dan inderdaad op een kamp waar, precies wat je zegt, wat dan veilig is, maar...
Maar relatief veilig.
Relatief veilig natuurlijk, in oorlogsgebied. Maar jullie komen vaak buiten dat kamp. Hoe ziet het leven daar een beetje eruit? Kun je ons daar meenemen?
Ja, we gingen echt wel terug de tijd in daar. Mm-hmm. Mensen die zijn er eigenlijk heel weinig gewend. Vooral in het gebied waar wij zaten, Uruzgan. Nou, echt voor middeleeuws. Dus ik weet nog wel dat ik mijn fotocamera tevoorschijn haalde voor kinderen. En dat ze wegrenden, want die dachten, het enige wat ze weten zijn wapens. En voor de rest zijn ze niks gewend. Dus het is net alsof je echt flink teruggaat de tijd in.
Ja.
Ja, het is heel primitief.
Heel primitief.
Ja.
En als je daar dan bent en je bent daar een aantal weken... en hoe groeit dat gevoel met je missie en wat je wilt doen? En met wat voor gevoel ben je daar? Want je ziet natuurlijk ook alles wat er gebeurt.
Ja, je ziet het. Het is best wel een cultuurshock wat daar natuurlijk is. Ze zijn blij met heel weinig eigenlijk. Wij hebben hier alles. En daar hebben ze zitten bijvoorbeeld gewoon een hele dag voor hun huisje, Kuala. Gewoon niks te doen, vooruit te kijken en een beetje thee te drinken. En ze zijn ook niks anders gewend.
Ja.
En wij zijn in het leven hier natuurlijk behoorlijk gejaagd. En willen overal maar heen en alles maar doen. En dat is daar helemaal niet aan de orde.
Nee.
Wij deden eigenlijk verkenningstaken.
Ja.
Dus eigenlijk uitzoeken waar de vijand zit op dat moment. Of bepaalde gebieden aandoen waar er nog niemand was geweest, waardoor we het in kaart konden brengen. Over het algemeen gaat verkennen erom om niet onbekend te worden. Dus je moet alles heimelijk doen, zodat je niet gesnaaid wordt door de vijand.
Ja.
Het probleem is alleen in Afghanistan. Het is zo open en zoveel bergen eromheen, dat eigenlijk zodra wij de poort uitgingen en we gingen ergens heen, wisten ze al dat we onderweg waren. Dus van het heimelijk optreden kwam weinig terecht. Af en toe 's avonds wel, maar 's nachts. Maar ja, je werd eigenlijk direct onderkend. Dus wat er gebeurde was, je reed naar gebieden toe. En als daar een Taliban was, dan wist je dat snel genoeg. Of we hoorden het over de ICOM. Dat zijn zeg maar de walkie-talkies waar zij mee communiceren. En dat konden wij onderscheppen.
Ja.
Of je werd aangegrepen, er werd geschoten.
Ja, en hoe gaat dat dan? Want ik kan me voorstellen dat dan in één keer begeef je in een crisissituatie dat er wordt geschoten.
Nou ja, de eerste keer dat ik dat meemaakte was op 11 januari. Heel slecht weer. De hele dag werd er al gevuurd. Niet op ons nog. En toen werd het een beetje schemer en het was slecht zicht. Dus ze schoten van die lichtgranaten, van ons dan.
Mm-hmm.
En ik ging kijken uit het voertuig waar die lichtgranaten vielen. Maar door de wind werden ze precies boven ons gezet. Dus wij werden in het licht gezet en de vijand in duister. Eigenlijk moet het andersom zijn dus.
Ja.
En ik ging boven luiks en toen zag ik in één keer allemaal groene, het leken net vuurvliegjes, zo langs mijn hoofd gaan. Dat bleek dus iemand die van beneden af op 100 meter vanuit zo'n Kuala zijn wapen leegschoot omhoog op ons voertuig. Ik draaide me om en ik keek naar de richting van de Kuala en ik zag de mondingsvlammen zeg maar, van het wapen. En ik dacht echt zo, shit, ze schieten op mij.
Ja.
Eigenlijk een beetje lacherig en dan zit je eigenlijk 2 seconden te kijken hoe iemand op jou schiet.
Ja.
En daarna ga je over in handelen. Ja, dat is heel apart om mee te maken.
Ja, ja, terwijl dat natuurlijk, nou ja, mijn grootste angst zou dat zijn dat ik zo'n vuurwapen op me zie en denk, hij is mij aan het proberen te raken.
Ja, dat was het ook wel. Alleen het was meer van, oké, nu, nou, dan gaan we terug vuren.
Ja.
Ja, we gaan handelen.
En dan weet je natuurlijk dat er wordt geschoten, dus je weet dan ook, oké, dat is Taliban.
Ja, dat was niet zo moeilijk op dat moment. Nee.
En dan?
Teruggevuurd, mijn schutter eventjes geseind om ook met de .50, dus een wat zwaarder wapen erop te gaan vuren.
Ja.
Voertuig een stukje naar achter. Ja, dat was het eigenlijk. Dat ging best snel.
Is het dan ook de eerste keer je kennismaking met iemand eigenlijk neerschieten om het leven brengen?
Ja.
Dat lijkt me ook bij mentaal, daar gaan we misschien zo nog verder over hebben, best wel impactvol, zo'n eerste keer.
Ik wist altijd zeker dat het vijand was. Ja, toen werd ik ook zelf beschoten. Dus dan is het niet zo moeilijk om terug te gaan vuren, want je moet wel. Op dat moment stond ik er niet zo in van ik ben iemand probeert te uitschakelen. Dus zo stond ik er niet echt in.
Nee. Oké. Okay. Hoe weet je altijd, want nu werd er op je geschoten, hoe weet je dan dat het Taliban is?
9 van de 10 keer konden we ze afluisteren.
Mm-hmm.
Dus er werd er ook gezegd van strijders zitten daar en daar. En we gaan wapens verzamelen en we gaan ze aangrijpen. Ook heel vaak dat ze het niet deden, was het gewoon een beetje bluffen. En op een gegeven moment als jij in een soort van vuurgevecht raakt, of er worden mortieren op je geschoten, of RPG's, dat zijn die die raketwerpers vanaf de schouder, die werden ook eraf gevuurd.
Ja.
En je ziet de richting. Je bent meestal met wat andere eenheden ook. Dan wordt het plaatje compleet. En dan weet je echt wel wanneer je Taliban moet aangrijpen of niet.
Ja. En je hebt ook een tolk mee. Die help je daar ook bij.
Ja.
Hoe gaat dat? Hoe is die band?
In het begin hadden we andere tolken mee. Want eigenlijk heb je steeds een verschillende tolk. En toen kregen we ineens de tolk die samen had gewerkt met het Korps Commandotroepen. En die ging vast met ons mee op een heleboel missies. En die zat al zo lang daar in het gebied. Die wist er eigenlijk alles wel. En dat werd eigenlijk, wij waren maar met 12 man, met 4 voertuigen. Normaal ga je best wel met een grote eenheid eruit. We waren met 12. En hij was eigenlijk het extra mannetje op een gegeven moment. Hij was gewoon een onderdeel van ons team.
Mm-hmm.
En op een gegeven moment had je zo'n vertrouwensband. Want hij was nooit zo van, dat is Taliban. Dat gebeurde eigenlijk niet. Hij was altijd heel gewoon oppervlakkig daarin. En toen is er een keer een moment geweest waarop ik achter een lange afstandswapen lag. De trekking moest gaan overhalen. Echt in een split second eigenlijk, waarop hij echt naast me zat, ook te kijken. En hij zei, ja, dat is Taliban. Toen heb ik nog steeds wel gekeken van of het klopte. Maar ik had wel eerder de neiging om dan af te gaan drukken en dat ik zelf het helemaal moest gaan interpreteren.
Ja.
Ik ging eigenlijk wel heel snel uit van zijn...
Ja, een soort van blindelings vertrouwen.
Ja, dat hadden we redelijk opgebouwd daar. Ja. Ja, klopt.
Terwijl het ook wel tricky is, want je wil natuurlijk niet dat het achteraf is dat het dan misschien een burger was,
klopt,
of dat het onjuist is, want er zitten ook bepaalde consequenties aan.
Klopt.
Zijn dat dingen die dan in je hoofd ook spelen?
Ja, absoluut.
Ja?
Absoluut. Ja, ik heb het er toen ook opgeschreven in een boekje.
Mm-hmm.
Dat was wel grappig, je kreeg een dagboekje mee. Ik denk, nou, daar ga ik nooit iets inschrijven. Maar mm-hmm, dat soort dingen schreef ik er dus op een gegeven moment gewoon in. Ik wist dat ik hem, nou, dat hij getroffen was. Alleen op dat moment weet je niet 100% zeker of het Taliban is. Het kan natuurlijk ook eens. Het was een best wel onoverzichtelijke situatie. En het was iemand die van een berg afrende met wapens naar de Kuala, waar daar zeg maar een best wel een baasje van de Taliban zou moeten zitten.
Mm-hmm.
Maar ja, dan gaat het een beetje aan je knagen. Ik heb die nacht best wel gedacht van ja, het kan best zijn dat ze iemand hebben gedwongen vanuit het dorp, gewoon een burger, van luister, deze wapens ga jij nu daarheen brengen, rennend.
Ja.
Dus dat speelt wel door je gedachten heen. En ik had gelukkig de mazzel dat de volgende ochtend waren er meerdere radioberichten onderschept. En daar was er één strijder omgekomen. Nou, dat klopt ook, bij die actie was er eentje omgekomen. En dat was een Taliban-strijder. Dus dan,
ja.
Ja, dan valt er toch wel iets van soort van druk van je af.
En is het zo dat het wel eens is misgegaan? Misschien niet bij jou, maar bij anderen? Dat het toch...
Ja, dat is wel ongetwijfeld. Ik bedoel... In elke oorlog komen de burgerslachtoffers voor. En
ja,
dat is natuurlijk nooit zoals iemand dat zou willen. Maar het kan gewoon gebeuren.
Hoe is het mentaal als je uit zo'n vuurgevecht komt en je dan terugkomt? Ik kan me voorstellen, krijg je dan hulp?
Nee, in principe niet. Je praat erover met die jongens.
Ja.
Ja, we hebben wel wat meer situaties gehad waar ook jongens van mijn eenheid ook flink hebben moeten vuren. En er is wel, omdat je weet dat je iets goed hebt gedaan, dat er ook wel een gevoel van euforie. En dat hebben we altijd wel binnen de club gehouden. Want als dat naar buiten komt, dan zitten mensen van... Dat is toch raar, want die hebben de situatie niet gezien. Dus als zij dan mensen horen van... Ja, en dit en dat is gebeurd. En helemaal natuurlijk adrenaline hoog.
Ja.
Dan kunnen ze best wel eens denken van... Hey, staan die gasten wel goed in de wedstrijd, weet je wel? Zijn die gek geworden of zo?
Ja.
Want er zijn natuurlijk ook mensen op het kamp... die niet bij een gevechtseenheid zitten. En die daar wat minder beeld bij hebben van wat het doet... als je in zo'n situatie raakt.
En ook een situatie waarin je die op... erop uitgaan om iemand een
high value target. Ja, dat was eigenlijk dat is eigenlijk die situatie waarbij de jongen van de berg afrende.
Ja.
Ja, we lagen daar met een club van Luchtmobiel, ook met een paar snipers van hun. En we moesten dus kijken of dat een high value target was. En op een gegeven moment hadden we dat hadden we dus gewoon PID, dat is Positive Identification.
Ja.
Dus we wisten van oké, dit is een foute. En toen hebben we aangegrepen. Kort daarvoor hadden we al onder mortiervuur gelegen. Dat viel ook 50 meter van het voertuig van Luchtmobiel af. Het eerste schot. Want vaak was het dat het zo'n schot eigenlijk 500 meter ergens achter je lag. En oké, prima. Maar dit was best wel meteen al dichtbij. We konden ze ook niet afluisteren op dat moment. Dat was meer telefoonsignalen. Dus er waren mobiele signalen, maar die konden we natuurlijk niet afluisteren. Dus dit was wel wat meer georganiseerd dan in andere gebieden waar we hadden gezeten. Dus ja, er zaten wat betere strijders, laat ik het zo zeggen.
Ja, het is natuurlijk heel moeilijk, want soms spannen ze misschien ook burgers die dan moeten rennen. Of hoe zijn zij? Hoe zie jij dat?
Ja, er is naar mijn mening niet één Taliban. Het zijn allemaal groeperingen eigenlijk. En in elk gebied zullen ze iets anders optreden. Wat wij hebben meegemaakt in Deerwoed bijvoorbeeld, was dat ze proberen te vluchten, de Taliban, omdat wij een actie deden daar met de Amerikanen gecombineerd. Dus we verdreven eigenlijk de Taliban uit Deerwoed. Daarbij gingen ze 's nachts verplaatsen. Alleen wij hebben natuurlijk nachtzicht. Dus wij konden ze gewoon zien. En het was een redelijk open vlakte. Er waren vier Fennec-voertuigen. Dus heb je een warmtebeeld en een nachtzichtkijker die eigenlijk redelijk gekoppeld is aan je wapen. Ja, wij hebben daar best wel wat kunnen uitvoeren toen ze daar probeerden te exfiltreren. Dat kregen ze door. En toen zijn ze eigenlijk met vrouwen en kinderen tegen hun aan. Gewoon voor ons langs gelopen, richting de Tanji-vallei was het daar al. En zo zijn ze gaan vluchten. Ja, dan kun je op dat moment niet meer ingrijpen natuurlijk.
Wat heftig.
Ja, dus het waren eigenlijk menselijk schild hebben ze gebruikt.
Ja. Hoe de bevolking daar, hoe kijken zij aan tegen de Taliban en naar jullie?
Dubbel. Dat ligt er maar net aan ook waar je weer bent. In Deerwoed heb ik echt wel gezien dat op het moment dat wij de Taliban hadden verdreven, dat het kinderen weer naar buiten kwamen achter ons aan en blij en klappen. En dat hebben we ook wel gezien. Maar er waren ook gebieden waar we inkwamen en dan gooiden ze de steentjes tegen de auto's van wegwezen hier.
Ja.
Het is maar net wie daar het meeste invloed uitoefent in dat gebied. Daar staan ze achter en dat is ook best wel een logische reactie natuurlijk. Kijk, als jij geen vertrouwen in hebt dat wij blijven, wat we ook niet hebben gedaan, en dat het beter wordt. Ja, en het, onder de Taliban was het nog misschien wel redelijk te doen in dat gebied. Ja, dan kies je toch om voor jezelf uiteindelijk.
Ja, precies. En, want ook mensen die daar misschien al, die misschien dachten van waarom is er de hele tijd oorlog?
Ja, Afghanistan is natuurlijk een land wat continu eigenlijk in oorlog heeft geleefd. Dus ze zijn eigenlijk niet anders gewend.
Mm-hmm.
Nee, dat merkt je ook echt wel. Als je daar door het landschap heen rijdt, dan zie je in één keer een Russische tank. Al jaren liggen daar al. En wat zij daar doen, ze zetten hun spulletjes erop en verkopen van daaruit groenten.
Ja. Ja,
ze zijn het zo gewend, dat is zo in hun leven geïntegreerd. Oorlog.
Zijn zij bang nog voor oorlog of is het gewoon zo?
Ik heb eerlijk gezegd nog nooit een bange Afghaan gezien.
Nee?
Ook de kinderen niet. Ook die kinderen zijn al best wel van jongs af aan best keihard.
Ja.
In de winter staan ze gewoon in een heel dun jurkje op een blote voet in de sneeuw. En dan stonden wij af te niften in onze dikke kleren. Ja, de spelletjes die ze spelen bijvoorbeeld. Een steen aan een touw en een rondslinger en proberen die jongen te tikken. En terwijl ze gewoon geraakt worden door zo'n steen en op de grond liggen en dan gewoon weer doorgaan. Ja, als je een handje geeft van een meisje dat de leeftijd van mijn dochter heeft van 8.
Ja.
Dat is net schuurpapier, zo'n dikke huid. Die mensen zijn gewoon echt
veel
meer gewend dan wij.
Ja, voor hun is het... Dus ze weten niet beter.
Nee, ze weten echt niet beter. Nee.
En op een gegeven moment rijden jullie ook met veel tanks. En dan rijdt een van de tanks in op een bermom. Kan je ons meenemen naar dat moment?
Ja, het zijn geen tanks bij ons. We waren met Fennec voertuigen. Het zijn gewoon met wielvoertuigen.
Ja.
Met een hele platte bodem.
Mm-hmm.
We gingen een gebied in. En we wisten dat daar heel veel bermommen lagen. Dus we hadden bij een Afghaanse politiepost hadden we info gevraagd over... weten jullie of we hier in het gebied... of we die kant op kunnen en... Die gaf al aan van je kan niet via deze route erin, want het ligt vol met bermbommen. Dus toen hebben we contact opgenomen met de ops. En die zeiden van oké, dan gaan jullie ook via Noord, want een andere eenheid van ons was via Noord erin. Wij gingen via Zuid. En op het moment dat wij eigenlijk van de berg naar beneden reden, ik was toen het laatste voertuig in de patrouille. Ja, normaal reed ik 1 of 3. Mijn Echo, dus mijn groepscommandant, die reed vaak voorop. En nu gingen wij achterop, dus de luitenant en de groepscommandant die gingen voorop.
Waarom gingen jullie achterop?
Het was een beetje aan het eind van de uitzending. Mm-hmm. En ze zeiden ook van, gaan jullie een keer achterin en dan gaan wij voorin rijden. En kunnen jullie ook een beetje kijken. Zo ging het eigenlijk.
Omdat achter natuurlijk veiliger is.
In principe wel, ja. Want het voorste voertuig, dat kan natuurlijk, dat loopt eigenlijk het meeste risico.
Ja.
En wat er gebeurde daar was, we reden van de berg af en het voorste voertuig was er langs. Tweede voertuig ook. En het derde voertuig klapt op een bermbom. Dan speelt het zich een beetje af als een film. Je ziet één grote stofwolk. Kijk naar beneden en je stofwolk trekt op. En toen zag ik één voertuig. Dat was een voertuig van ons, de Fennec. Dat was duidelijk te zien. En ik dacht dat het voorste voertuig was van Wesley. Dat was het achteraf niet. Die waren al net, die waren dus langs gereden, net om de berg. Dus die kon ik niet zien. En toen zag ik in één keer de chauffeur proberen zichzelf uit het raam te krijgen. Maar die zat helemaal bekneld. Ja, toen wist ik dat het voertuig was van mijn luitenant. En ik zag Ronald dus uit het raam proberen te komen. Toen zag ik direct dat het fout boel was. Heb ik mijn chauffeur heb ik gevraagd zo snel mogelijk zijn medictas om te hangen. Dat is Nick. En Nick was toen net 19.
Ja.
Maar was best wel goed opgeleid als medisch militair. Achter me aan laten lopen, tenminste rennen, door de sporen van de voertuigen. Want we moesten wel rekening houden met eventueel andere bermbommen, dat we niet daarop renden. Het is eigenlijk een beetje tegen protocol in. Want normaal moet er eerst met de genie die gaan zoeken met die detectoren naar eventueel meerdere ID's. Maar ja, aan de hand van hoe ik zag dat Ronald erbij zat, zag ik van als we hier niet heen gaan, dan gaat het echt fout.
Ja.
We kwamen daar aan en toen hadden we gelukkig al het voertuig wat erachter zat was van een mariniers. Die hadden al tourniquets geplaatst op beide benen bij Ronald. Toen heb ik Nick direct aan het werk gezet bij Ronald. Ik ben zelf gaan kijken bij de schutter. Die was 15 meter over het voertuig heen gevlogen. En die lag daar achteraf met een wervel gebroken en een beetje in de voetenshouding lag je eigenlijk. En toen kwamen we erachter dat Ronald echt behoorlijk bekneld zat. Zijn benen echt helemaal... Het is eigenlijk een platte bodem. Daaronder was de bom geklapt, dus... de onderkant is eigenlijk omhoog gekomen.
Mm-hmm.
De grote stuur, de aandrijfas van de wielen, die was door zijn bilspier heen geslagen. En we konden hem niet uit het voertuig krijgen, want zijn benen zaten helemaal bekneld tussen het stuur. Het stuur was gewoon dubbel gevouwen tussen zijn benen.
Ja.
Toen is Wesley, die is een andere medic, die is naar binnen het voertuig ingegaan. Wij zijn buiten, geprobeerd te stabiliseren. Wesley heeft zijn voeten zo goed, wat er nog van over was, zeg maar, er tussenuit gehaald. Toen hebben we hem uit het voertuig kunnen krijgen, gelukkig. En daar is Nick zijn hele protocol gaan doen. Dus infuus erin. Continu zijn waardes checken. Want we dachten, die gaat heel snel achteruit. Maar hij was eigenlijk helemaal bij. En hij was heel rustig.
Ja.
Dat was nog heel, heel apart was dat, ja. Ja.
En jullie waren dus ook redelijk rustig in die situatie.
Ja, je gaat eigenlijk over in drillmatig handelen. Het is net alsof het allemaal dan automatisch gaat. En je bent eigenlijk alleen maar bezig met te zorgen dat hij het gaat overleven. En zorgen dat er niet andere dingen nog gebeuren om je heen. En wat onze mazzel was, is dat er een Apache-helikopter boven ons kon blijven cirkelen. Waardoor we geen vijanddruk hadden.
Mm-hmm.
En we konden eigenlijk redelijk rustig ons focussen op Ronald. En die hebben we toen gestabiliseerd. In het begin voelde hij ook weinig.
Ja, door de adrenaline.
Ja. Zijn lichaam stond gewoon eigenlijk... de pijn was gewoon uitgeschakeld.
Ja,
heel
shock.
Bizar om mee te maken. Ja. Toen hebben we gestabiliseerd. Toen kwam er een Medevac. Dat is een helikopter van de Amerikanen met medisch personeel. Die kwam hem ophalen. We hebben hem daarheen getild. Kijk, eigenlijk afgevoerd samen met de luitenant en de schutter. Dus we waren meteen 3 man kwijt van de 12. Zijn ze naar Kamp Holland gebracht. En daar zijn eigenlijk direct zijn ze begonnen met zijn benen eigenlijk af te zetten. Want het was zo erg beschadigd. Dat kon bijna niet anders.
Nee.
Ik ben kort daarna, 2 dagen daarna, met mijn OPC daarheen gegaan.
Mm-hmm.
Om te kijken hoe het met hem ging. En toen herkende ik hem eigenlijk niet. Want hij zat vol met vocht en helemaal opgeblazen. Zijn benen waren afgezet. Dus het leek net zo'n Michelin-poppetje.
Oh, Jezus.
Ja, dat was heel, heel apart.
Ja.
En dan hoor je zeg maar dat hij over moet worden gebracht naar Kandahar. Naar een ander ziekenhuis. En je kreeg steeds meer het idee van hij heeft steeds minder kans. Wij moesten gewoon verder eigenlijk. Wij zijn gewoon doorgegaan met de missies en dat soort dingen. Toen is hij overgevlogen met een speciale vlucht via Engeland. Nee, niet eens naar Engeland. Het moest eigenlijk via Engeland, maar direct naar het militair ziekenhuis in Utrecht. En daar heeft hij 3,5 maand in coma gelegen. En dan kom je terug, zeg maar, naar de uitzending met iedereen. En dan kan je voor het eerst bij hem. En dat was echt 3,5 maand daarna. En dan ligt er iemand die er eigenlijk uitziet zoals... je ziet wel eens die beelden van die gevangenen in die gevangeniskampen van de Tweede Wereldoorlog. Helemaal uitgemergeld en... Ja, zo lag je er toen ook bij. Helemaal niks meer van over eigenlijk. Met de zonde hier. En je ziet natuurlijk dat de benen zo goed als helemaal weg zijn.
Ja.
Dus het was best wel een shock om te zien van iemand die je voor het laatst hebt gezien helemaal opgeblazen van het vocht.
Ja.
En daarvoor natuurlijk gezien hoe het is gebeurd met de bermbom. En dan kom je bij hem aan in het ziekenhuis en dan zie je iemand liggen die helemaal gewoon bijna niks meer van over.
Was dat ook gewoon een soort van reality check?
Het lastige is... Je gaat vanuit, je gaat op uitzending en je hoopt natuurlijk met z'n allen terug te komen.
Mm-hmm.
En dan kan je het ook afsluiten. Weet je wel, we hebben het met z'n allen gedaan en alles is goed gekomen. Maar we konden het eigenlijk niet echt afsluiten, want we wisten niet of het ging overleven. Dus je zit in een soort van roes, continu roes van oké, ik ben terug. Wat gaan we doen? Iedereen was vrij natuurlijk, want je krijgt vrij.
Ja.
En ondertussen ligt hij daar nog steeds in het ziekenhuis. En dat is zo moeilijk om te schakelen.
Ja, te vechten voor zijn leven gewoon.
Ja,
ja.
Ja.
Iedereen, je had het ook kunnen zijn. Zijn dat ook dingen die dan door je hoofd schieten?
Nou, eigenlijk op dat moment helemaal niet. Maar het is net zoals met een heleboel dingen die je later eigenlijk pas gaat beseffen.
Ja.
Het is eigenlijk, je bent daar zo in je, ik noem het maar in mijn element. Want je hebt zo goed voor getraind. En je doet je dingen gewoon. En je accepteert de risico's.
Ja.
Je bent met je maten. Alleen je komt terug en dan ga je denken, jezus, ja, dat hebben we dus gedaan. En eigenlijk best wel gek dat we dat gedaan hebben. Dat we dat zo en zo hebben aangepakt. En, hoeveel risico je eigenlijk hebt gelopen.
Ja.
Dan ben je daar op dat moment eigenlijk niet zo mee bezig.
Nee, ben je niet bezig met de risico's? Want...
Ja, wel, maar op een andere manier. Want je bent dat de plek, dus je hebt het een soort van in de hand.
Ja, ja, ik heb altijd heel veel respect. Ik denk altijd, jeetje, dan ga je naar zo'n gebied... Waar het echt in een split second kan gebeuren en mis kan gaan. Ja, voor wat ik in de intro ook zei, voor de veiligheid van anderen, weet je. Wat door je eigen veiligheid natuurlijk in gevaar brengt.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat het ook dingen zijn waar je over nadenkt. Maar misschien niet als je daar zit.
Nee, als je daar zit, dan zit je in een modus van je moet wel.
Ja.
En dat is het mooie aan Defensie. Je wordt eigenlijk altijd continu voor de leeuwen gegooid. Mm. En dan ligt het maar aan je training, je karakter, je discipline en je doorzettingsvermogen. Of je daar goed uit gaat komen. Dat is eigenlijk een beetje de situatie.
Heb je nog andere dingen meegemaakt in Afghanistan? Waar je later op terug denkt dat je denkt, jeetje.
Eigenlijk continu de hele periode daar is heel bijzonder natuurlijk.
Mm-hmm.
Los van de vuurgevechten ook. Ook gewoon met elkaar nachtenlang door in de waarneming, extreme vermoeidheid, slecht eten en toch nog iedereen positief erin blijven. Ja, je ziet hoe mensen onder druk presteren. Ja, je hebt zoveel levenslessen daar. Het is moeilijk voor te stellen. En continu het gevoel dat je hebt eigenlijk weinig slaap nodig, want je leeft op adrenaline daarom.
Ja.
Dus het is een hele bijzondere ervaring. Dat gevoel krijg ik nooit nergens meer in terug.
Nee. Want dat is het natuurlijk ook. Ook het kameraadschap en de discipline. Dat zijn zoveel dingen volgens mij als je dan in zo'n oorlogsgebied bent. Dat het zo gaat om de kern van het leven waar we hier in zo'n veel veiligheid en luxe leven.
Ja.
Wat heeft dat jou gebracht? Of wat besef?
Nou, eigenlijk komt dat besef er pas daarna.
Mm-hmm.
Nou, wat ik al zeg, op dat moment ben je zo bezig met de wedstrijd spelen. Dan denk je er eigenlijk niet bij na. Maar als je terugkomt, dan denk je van oké, we hebben dit en dit gedaan. Waarom hebben we dat zo gedaan?
Mm-hmm.
Best wel bizar wat we eigenlijk daar hebben gedaan. Ook met de Bermond. Ja, ik vond het niet speciaal. Want we gingen er wel een beetje vanuit. We hadden er ook voor getraind. Van wat als we op een Bermond rijden?
Ja.
Maar daarna ga je toch even nadenken van oké, zo is het gebeurd. En de nasleep daarvan bijvoorbeeld. Ook naar je thuissituatie. Ik was daar helemaal niet bezig met hoe mijn ouders erover dachten.
Ja.
Hoe de rest erover dacht dat ik daar zat. Want ik dacht, ze steunen me allemaal. Ze steunen me natuurlijk ook allemaal. Maar je merkt toch dat als je terugkomt, dat ze behoorlijk in de stress hebben gezeten.
Ja.
En voor mij was het eigenlijk, ik was ook altijd heel kort. En als we dan terug konden bellen naar Nederland, dan was het gewoon heel kort. Ja, waar ga ik het over hebben?
Ja.
En dan kreeg ik van mijn moeder van, slaap je goed? Ja, ik slaap goed.
Ja.
Niet, maar weet je, het is zo'n hele andere wereld. En nu ik zelf kinderen heb bijvoorbeeld, dan zou ik echt denken van, als mijn kind daar zou zitten, dan zou ik continu in de stress zitten.
Ja.
En dat had ik toen helemaal niet door.
Nee, bizar.
Ja, dat is echt apart is dat, ja.
En dan heb je natuurlijk het moment dat na al die jaren oorlog daar de landen zich terugtrekken.
Ja.
Hoe kijk je hier tegenaan?
Ja, als ik daarnaar kijk, is het. Ik had ook niet verwacht dat ze er heel lang zouden blijven. Ik bedoel, Afghanistan is zo groot en zo verschillend van westerse landen en dat soort zaken. Dat je kan dat niet controleren.
Nee.
Dat gaat niet.
Nee, waarom is dat ooit in al die jaren ervoor? Waarom wilden Amerikanen dat zo graag controleren?
Geen idee. Ik dacht dat zij gingen er eigenlijk heen natuurlijk voor het hele Bin Laden verhaal en die terroristische cellen proberen uitschakelen. En dat hebben ze behoorlijk gedaan natuurlijk ook.
Mm-hmm.
Want in die 20 jaar hebben ze wel relatief rust gehad, de mensen in Afghanistan. Het was redelijk stabiel op dat moment. Je ziet dat het nu alweer een beetje terugkeert naar het oude Afghanistan met de eerste doodstraffen, lijfstraffen, weet ik veel wat. Vrouwen die niet meer op school kunnen. Het gaat weer een beetje terug naar af. Ik denk bij mezelf van, moet je het ook wel willen veranderen? Als het al niet gaat lukken, waarom zouden we dan nog alles willen veranderen daar? Als die mensen ermee kunnen leven dat ze onder die regels verder moeten leven.
Ja.
Is het misschien beter om je niet mee te bemoeien?
Ja, want dat is natuurlijk het grote vraagstuk wat daarna is gekomen van al die jaren oorlog met eigenlijk zoveel bemoeienis van de westerse landen. Is dat dan, heeft het resultaat gehad wat er in eerste instantie voor ogen was, weet je, om...
Ja, het resultaat denk ik niet. Wij waren er ook meer natuurlijk omdat de Amerikanen onze landen als steun zocht. En
ja.
Daar hebben we mee ingestemd en zijn we heen gegaan. En we hebben met z'n allen, alle militairen die zijn geweest, hebben daar gehandeld naar eer en geweten.
Ja.
En we hebben echt wel hele goede dingen daar gedaan. Alleen ik wist ergens wel dat het tijdelijk zou zijn.
Ja, waarom dacht je dat?
Ja, omdat het veel te uitgestrekt was, het land.
Ja.
Het is zo groot en ze kunnen overal zitten. Het is ook niet een conventionele oorlog. Het is niet zo dat je ziet van dat is een Taliban-strijder. Dat weet je niet. Dus het blijft een soort van guerrilla-oorlog. Nou, en hoe ga je dat winnen? Ja, dat is bijna onmogelijk. Dan moet je er continu aanwezig blijven.
Ja. Ja. En als je dan zo lang in zo'n land bent geweest en de landen trekken zich terug, heb je dan nog contact misschien met tolken of met mensen die daar zitten die...
Toevallig heb ik heel veel contact gehad met tolken.
Mm-hmm.
Ik werd toen uitgenodigd bij Umberto.
Ja.
En daarna kreeg ik allemaal aanvragen, ook vanuit Afghanistan, direct naar mij toe, via LinkedIn. Van mensen die daar nog zaten. Of andere militairen die hadden gewerkt met tolken, waarvan ze wisten of nog contact mee hadden, van die zitten er nog. Wat ik toen heb kunnen doen is met Kati Piri van de Tweede Kamer. Eigenlijk direct alle gegevens van die tolken die daar nog zaten, door te spelen naar haar. En zij pakte dat op, zodat ze teruggehaald kunnen worden.
Ja.
Dus op een hele bizarre manier heb je toch nog een beetje invloed kunnen hebben op de mensen die daar eigenlijk op de vlucht waren.
Want wat gebeurt er met de mensen die daar achterblijven en zich niet die jaren hebben aangesloten bij Taliban?
Als de Taliban weet dat jij 7 jaar met de Nederlandse leger als tolk mee bent gegaan om tegen hun te strijden, Nou, dan kan je wel uittekenen wat er gebeurt. Ja. Nou, die zijn gewoon hun leven niet veilig dan.
Nee. Het is wel bizar toch om te beseffen dat hoe snel dat er zoveel jaren is gevochten en dan trekken de landen zich terug en dan slaat het eigenlijk volledig weer precies wat jij zegt terug naar het oude Afghanistan. Of ja. Hoe kijk jij daar tegenaan?
Ja, er zijn echt wel dingen veranderd. Positief voor Afghaanse mensen. Maar je ziet nu langzamerhand komt er weer steeds meer nieuws naar voren dat het weer terugkeert naar het oude. Taliban had beloofd, zeg maar, dat ze het overnamen van wij zijn veranderd en ze krijgen bepaalde regels gaan we echt niet meer hanteren.
Zoals?
Vooral met vrouwen naar school en dat soort zaken. Want ja, dat is natuurlijk wel een dingetje daar. Als vrouw zijn in Afghanistan, ja, heb je gewoon minder te vertellen. En daar zouden wijzigingen in komen, zeiden ze. Maar je ziet nu alweer dat het richting het oude gaat.
Ja, waarom ben je gestopt uiteindelijk bij Defensie? Was dat daarna? Of,
Toen ik terugkwam had ik gezien wat voor impact dat had op mijn ouders. En met name op mijn broertje ook. Die was er echt, echt flink van de rel van. Mm-hmm. En toen heb ik ook tegen hem gezegd van dat hem beloofd dat ik niet meer heen zou gaan. En dat nam bij mij eigenlijk wel een beetje mijn uitdaging weg. Want in principe, ik zat nog steeds een beetje in die modus. Want je staat echt in een soort van modus als je daar zit.
Ja,
ja, dan maak je een beslissing. En ik heb het beloofd. Dus wat ga je dan doen? Nou, toen ben ik eerst wat instructeursfuncties gaan doen. In Amersfoort. Ook best leuk hoor, om mensen op te leiden op verschillende gebieden. Dus als verkenner en als luchtmobiele onderofficier of officier. En toen dacht ik toch, ja, wat ga ik doen als ik straks wel Defensie uitga? Want mijn uitdaging was al redelijk weg.
Ja.
Toen ben ik het CIO's gaan doen. Sportopleiding gedaan. Ja. Stage gelopen bij de sport van Defensie. Toen werd er eigenlijk best wel wat bezuinigd op de sport. Dus er waren niet zoveel functies meer. En op dat moment kon ik een functie krijgen als manager bij een nieuw sportcentrum.
Ja.
En ben ik begonnen daar als manager en als personal trainer. Dus toen ben ik eigenlijk Defensie toch uitgegaan.
Ja, en wat heeft Defensie je gebracht allemaal?
Ja, heel veel. Mm-hmm. Eigenlijk besef je dat het ook pas als je eruit bent. Zolang je erin zit, onderga je eigenlijk alles. Je krijgt speciale cursussen, trainingen, oefeningen. Nou, je hebt het zelf gezien bij Kamp Koningsbrugge. Je gaat fysiek echt even tot het gaatje. Maar ook mentaal.
Is het een beetje vergelijkbaar, Kamp Koningsbrugge?
Ja, die elementen zitten altijd wel in een opleiding of tijdens je parate functies. Ook gewoon nog bij gevechtseenheden met name. Dat je mentaal en fysiek echt wel wordt getriggerd. En bepaalde cursussen zitten er ook natuurlijk helemaal in.
Ja.
Nou, dus het is zeker, ik vind die programma's ook echt... Ja, supergoed dat ze dat laten zien.
Ja.
Je kan toch een beetje zien wat nou eigenlijk het nut en belang is van waarom je het doet.
Ja.
Want vroeger hoorde ik altijd, ja, dat ga je toch niet doen? Je bent toch niet gek? En nu zien ze eigenlijk wat het met mensen doen, hoe ze veranderen. Het lijkt heel lang, maar het is eigenlijk vrij kort natuurlijk. Want hoeveel dagen ben je er geweest? 5 dagen, denk ik?
Nee, wel langer. Volgens mij een week of zo.
Een week, ja. Ja, je ziet bij de Special Forces Fit bijvoorbeeld en bij Kamp van Koningsbrugge. Na 3 dagen zie je iemand volledig veranderen.
Ja. Ja.
En ja, dat is wel goed om te zien. En ik denk dat het nergens zo goed en naar voren komt als bij Defensie.
Ja.
Want je wordt in situaties gebracht en je komt in situaties terecht waar je niks kan faken. Waar je echt op jezelf aangewezen bent en op je maten. Mm-hmm. Als jij niet wil op dat moment, of jouw karakter is op dat moment even niet sterk genoeg, dan ga je sommige dingen gewoon niet halen.
Nee.
En dat is bij Defensie gewoon zo. Je wordt echt altijd, je wordt in situaties gebracht waardoor jij zo kan groeien. Als persoon ook.
En ik vind het ook wel bizar wat ik dan zelf een beetje heb ervaren. En dat is natuurlijk. Ik heb maar een paar dagen eraan mogen snuffelen van wat jullie natuurlijk allemaal weken en jaren hebben gedaan. Dat je mentaal en fysiek zoveel meer kan.
Ja,
en dat leer je er echt.
Ja. Ja. Ja, je leert zoveel, zoveel van jezelf. Ik weet dat ik. Ik kwam in 2006 ging ik bij 41 BVE, kwam ik paraat en ik was nog niet eens een maand bezig daar. En toen mocht ik een survival cursus doen in Noorwegen. Mm-hmm. Dan ben je eigenlijk op je eigen aangewezen. Zit je 2 weken, doe je allerlei dingen. Alles moet je zelf fixen, anders ga je gewoon kapot op dat moment. Want het is koud, het is nat, je hebt honger. Je leert jezelf zo erg kennen.
Yeah.
En daarna heb ik nog een vervolg gedaan. Ik kwam terug uit Afghanistan. Ja, het was natuurlijk al lastig om daar een beetje weer je drive te gaan vinden als je terug bent vanuit zo'n gebied en je komt in Nederland. Dus alles een beetje, je moet echt wel wennen.
Ja.
En nou ja, 4 maanden daarna kon ik een cursus doen van 6 weken in Noorwegen. En dat was eigenlijk survival, maar dan ook dat je achterna wordt gezeten door de vijand en weg moet zien te komen en niet onderkend.
Okay.
Wat je daarbij leert is, je bent continu in je eentje, je raakt vermoeid. En dat heb je zelf ook meegemaakt, je raakt vermoeid. Je raakt gewoon het vertrouwen in jezelf kwijt op een gegeven moment, omdat je zo vermoeid bent en je niet meer zeker weet of je nog goed loopt op een kaart bijvoorbeeld.
Ja.
En dan was het ook nog een getekende kaart, want je was natuurlijk ontsnapt in het scenario. En dat je op een gegeven moment gewoon hardop tegen jezelf aan het praten bent, lopend door een bos met een stok in je handen. En dat je af en toe jezelf echt uit die modus moet trekken. Er is niemand anders om je heen die dat kan doen.
Nee.
En echt, ik heb met tranen in mijn ogen staan. Wat de fuck doe ik hier? In godsnaam nog.
Ja,
voor en
wie
koud.
Doe ik dit? Ja.
En dat je s'nachts even een uurtje wil slapen. En dat je gewoon droomt dat je gepakt wordt. Zo erg zit het in je, weet je wel. Je zit zo in het scenario.
Ja.
En dat je dan s'nachts eigenlijk heel sip wordt. Want s'nachts is gewoon het zwaarst. En het 's ochtends het zonnetje opkomt. En dat je gewoon alsof je weer helemaal oplaat. Terwijl je eigenlijk bijna weinig energie hebt. Maar wat het allemaal met je doet, dat kan je natuurlijk bij een heleboel banen of in het normale dagelijks leven, kom je dat gewoon niet tegen en ga je dat niet ervaren.
Nee, en dat zit hem ook een beetje, denk ik, in die ontberingen. Want wij zijn allemaal zo gewend om in luxe te leven. Weet je wat ik bedoel? Je hoeft nu maar zin te hebben in eten en je kan het bestellen.
Absoluut.
En je hoeft nergens hard voor te werken, de verwarming staat aan. En om soms terug te gaan naar die kern, dat heb ik dan zelf ook een klein beetje mogen ervaren.
Ja.
Ik merkte dat het mij ook heel veel heeft gebracht. Ook dat je denkt, je kan gewoon fysiek veel meer.
Ja.
Ik gun iedereen dat soort lessen eigenlijk. Dat je denkt, het is zo vet. Als meer mensen dit zouden doen, weet je wel. Dan...
Ja, dat is het ook echt, ja. Wat jij zegt, je hebt het nu ervaren. En je ziet dat het in principe in 2 dagen... kan je al best wel een hele grote groei krijgen bij een persoon.
Ja.
Door gewoon, ga maar eens gewoon een nacht buiten zonder dat je een slaapzak hebt of iets. Ga maar even overleven. Dat kan in een nacht. En je ziet mensen gewoon veranderen. Want ze moeten wel op dat moment. Dus je wordt echt ergens ingebracht in een situatie waarbij je zelf moet.
Ja.
Terwijl wij zijn gewend van, als het
koud
is, dan gooi je de kachel aan.
Ja.
En dat kan dan even niet meer.
Ja, of ik heb hoofdpijn en ik neem paracetamol. Of
precies.
Je bent zo, je leeft zo in een veilige bubbel.
Ja, ja. Of ik heb pijn en ik kan niet meer, ik ben moe. Maar je moet. Je moet op dat moment.
Ja.
Want wat ga je doen? Tegen een boom aan zitten met -6, dan ga je rustig aan dood in je eentje.
Ja.
Dus je moet. En dat is gewoon, dat soort levenslessen of dat soort lessen, dat kan bijna nergens anders dan bij Defensie of tijdens dat soort situaties.
Ja. En ook wat ik zelf ook een hele belangrijke vond, was echt een stukje kameraadschap.
Ja.
Ik weet niet of je dat op tv ziet, maar je voelt dat heel erg. Dus je voelt heel erg, ondanks dat wij natuurlijk niet zo lang zijn als in een opleiding, je voelt heel erg dat in het dagelijks leven ben je gewoon maar aan het gaan. Je bent best wel individueel vaak.
Ja.
Hoe vaak, je helpt elkaar wel en je zegt wel wat tegen elkaar. Van, kan ik je even helpen? Maar het is eigenlijk, zeg je in het normale leven, zeg je, kan ik je helpen? Maar hoop je eigenlijk dat je niet hoeft te helpen,
helpen
toch?
Nee.
Net als kan ik je wel met afwas en hoop je eigenlijk dat je moeder zegt, nee, hoeft niet.
Ja.
Toch?
Ja, zo
heel
is
eerlijk
een beetje,
ja. Soms als iemand een vraag stelt, voel je dat gewoon.
Nou, zo'n band bouw je ook echt op als je gewoon met elkaar in de stront zit.
Ja, en
dat
dan,
is het gewoon.
Dan help je dus elkaar, dan vraag je niet, dan til je elkaar spullen. Dan help je elkaar en dat is best wel uniek.
En hoe zwaarder het wordt, zeg maar, met elkaar, hoe groter die band wordt ook. Je probeert iedereen doorheen te krijgen, zeg maar. En niemand kan, iedereen geeft 100%.
Ja, klopt.
Maar niemand is fysiek hetzelfde, weet je wel? Dus
dat
is het mooie van die programma's. Nu ziet iedereen van hoe groepsbinding werkt. En dat je elkaar nodig hebt om iets te halen. En dat ze opdrachten erin doen, dat het niet uitmaakt of jij de sterkste bent. Maar dat het uitmaakt dat je als team het gaat halen, weet je? En hoe je dat gaat doen.
Ja.
En
ook verantwoordelijk bent voor je team. Dus dat
absoluut.
Het niet gaat van, ik kan het halen. Maar dat je echt moet gaan kijken van, maar wie kan ik helpen om het met z'n allen te halen? Want ik vind dat hele unieke dingen. En ik denk dat ik ook daar ook bij Kamp van Koningsbrug wel veel van heb geleerd.
Dat weet ik al zeker. Ik denk dat iedereen die daaraan mee heeft gedaan.
Ja.
En iets langere tijd, want sommigen lagen natuurlijk na dag 1 al, na een aantal uur al uit.
Klopt.
Maar als je erin zit en je ziet ook dat je zelf groeit, want dat is het mooie. Ik vind dat bij Kamp van Koningsbrug en bij Special Forces VIPs, hoe ze het evalueren en ze laten inzien waarom ze het doen, dat daarom ook die drive blijft van, ik vind het wel heel erg kloot om dit te doen. Maar ik zie ook wat het met me doet. En ik wil eigenlijk steeds verder kijken hoe ver ik nog kan komen.
Ja.
Dat vind ik echt heel krachtig.
Als je nu terugkijkt op de tijd dat je hebt gediend. Weet je, natuurlijk veel veteranen krijgen ook te maken met PTSS.
Mm-hmm.
Heb jij daar mee te maken gehad?
In een bepaalde mate wel. Ik zag mijn chauffeur die toen Ronald heeft geholpen tijdens het Berenbom-incident.
Mm-hmm.
Die kwam terug en die had echt nadat het gebeurd was, zag je al direct van, dit gaat niet goed. Ik zag het al aan hem, niet zichzelf meer verzorgen. En we moesten vanaf het IED-incident, zeg maar, Berenbom, moesten we terug naar het kamp rijden. Op het moment dat hij stopte met zijn voertuig, viel hij in slaap. Dus die zat in zo'n hoog stressbubbel.
Ja.
Je zag gewoon, het ging niet goed. En toen we thuis kwamen ook, die gleed gewoon een beetje af. En dus in het begin zag ik het een heleboel. Ik zag het gebeuren bij een aantal mensen. En ik dacht hetzelfde, dat ik het wel goed voor elkaar had allemaal.
Ja, want dan denk je, zei ik zie het nu bij anderen.
Ja, en dan ben je daar heel erg mee bezig. En ik voelde me ook best wel behoorlijk verantwoordelijk voor mijn chauffeur, maar ook voor mijn groep.
Ja.
En dan, ja, dan kom je terug en dan denk je van, ah, ik heb het wel goed. Alleen merk je op bepaalde dingen dat het toch, ja, vuurwerk in september bijvoorbeeld, een rotje achter je afsteken. Die spanning, die adrenaline die omhoog schiet. Een helikopter die overkomt. En als die overkomt is het niet zo erg, maar als die blijft cirkelen, dan merk ik gewoon, mijn hartslag gaat erop reageren.
Ja.
En dat soort dingen, geuren. Ik weet nog wel dat ik werkte in Amsterdam-Noord. En toen zat naast een school. En er was iemand die had zo'n koker op zijn rug.
Ja.
Waar papieren in zaten. Nou ja, dat wist ik achteraf. Maar ik keek naar buiten. En een collega van me zei, wat is er aan de hand? En ik stond echt zo van, in een soort van, wat gebeurt hier? En ik zag iemand met een raketwerper op zijn rug.
Aha.
En toen dacht ik steeds meer van, oké, maar het zal er wel bij horen, Ja. Soms wat licht onvlambaar, niet qua agressief worden, maar heel snel dat je er gewoon mee aan was, weet je wel. Dat je gewoon niet lekker in je vel zat en emotioneel gewoon een beetje down. Afwezig, slecht slapen. Ik slaap al sinds Afghanistan met oordop in.
Oké.
Want ik word van elk wissen word ik wakker.
Omdat je dus zo alert slaapt eigenlijk.
Ja. En toen werd mijn dochter geboren. En toen werd het eerste huiltje. Dat deed heel veel met me.
De eerste keer dat je überhaupt huilde?
Nee, ik heb niet gehuild. Nee, maar dat zij huilde.
Oh.
Dat geluid, zeg maar. En een beetje de onmacht. Ik voelde gewoon heel veel onmacht. En toen dacht ik van, nou, ik ga uit voorzorg gewoon contact opnemen met MGGZ. Dat is vanuit Defensie. En toen heb ik daar 4,5 jaar met psychologen daar wat behandelingen voor gehad. En ook voor het IED-incident bijvoorbeeld. Ik was een beetje gewoon in de knoop met mijn emoties. Want tijdens het bermbom-incident ook, heb je zo lopen handelen. En we kwamen terug op het kamp. En er waren een aantal jongens die waren echt ontdaan natuurlijk. Ja, iedereen was ontdaan. Maar die konden dat uiten, die konden huilen. En ik zag dat ze gewoon, ja, die konden hun emoties kwijt. En ik kon het gewoon niet.
Nee.
Dus ik dacht een beetje van, is er iets mis met mij, weet je wel? Heb ik gewoon geen emotie of zo? En na een tijd van die behandelingen, word je eigenlijk teruggebracht in de situatie. Maar kijk je van boven van, oké, wat heb ik nou gedaan op het moment dat die bermbom klapte? Toen zei ze tegen me van, wat zie je nu? Nou, ik zag Ronald met zijn benen eraf. En we zijn hem aan het helpen en dit en dat. En ik wil dat het zo loopt en we gaan dit doen. En ze zegt, maar wat voel je erbij? Ik zeg, ja, als ik het zo zie van boven, dan doet het me pijn dat hij daar ligt. Ik kan het wel uitschreeuwen nu eigenlijk, weet je wel. Ik vind het verschrikkelijk dat dit gebeurt, want je ziet het zo liggen. Ik zag zijn benen en ik weet, dit komt nooit meer echt helemaal goed.
Nee.
En het is maar nog maar de vraag of je dan overleeft. En toen zei ze, ja, maar op dat moment had je dat gevoel niet. Maar waarom had je dat gevoel niet? Ik zeg, ja, omdat we door moesten. Mm-hmm. Ze zei, maar zie je het nou niet? Ik zeg, zie je het nou niet? Ze zegt, je moest op dat moment wel je emoties even aan de kant zetten om door te kunnen gaan. En nu moet je die emoties gewoon toelaten. Want nu sta je erboven, kan je er niks meer aan doen.
Ja.
Maar je kan nu wel voelen wat het met je doet op dat moment.
Ja.
Nou, dat is zoiets bizars. Dat viel het kwartje. En toen dacht ik, jezus, ja. Want ik vond het ook al verschrikkelijk. Alleen ik kon het niet uit op dat moment.
Nee, omdat je door moest.
Ja, ja, en het was zo'n, er viel er echt een last van mijn schouders af.
Ja.
Echt een eye-opener was dat.
En lukt het dan wel om je emoties, of dat je dan opeens moest huilen? Of hoe voelde je?
Nee, dat niet. Want ik had best wel, ik heb vanaf dat ik terug was en daar ook al echt wel een muur op gebouwd.
Mm-hmm.
En ik huil sowieso al heel moeilijk. Dus dat lukte niet. Maar ik kon het wel een soort van, ja kwijt, mijn emotie. Ik kon het ook vertellen. Ik heb eerst vijf jaar nadat ik terug was, heb ik voor het eerst foto's laten zien aan mijn ouders. Eén, omdat mijn ouders er niet klaar voor waren. Maar ik was er zelf ook niet klaar voor. Want met wie ga je dat soort dingen nou bespreken? Dat kan je eigenlijk alleen met mensen, tenminste zo voelt dat, die ook in die situatie hebben gezeten.
Ja.
Doordat ik erachter kwam dat ook mensen van buitenaf, die helemaal niks mee te maken hebben, daar ook best wel sturing in kunnen geven met gevoel en dat soort dingen. En daarom heb ik dat verhaal bij Scherpschutters gedaan.
Ja.
Ik denk, ja, je moet het er ook over hebben. Je kan het binnenhouden en een muur optrekken, maar dan blijft het altijd in je zitten en knagen. En je denkt alleen maar, ja, ik kan het wel vertellen, maar niemand snapt het.
Ja.
Maar er zijn altijd wel dingetjes waar mensen wat uit kunnen halen en jezelf bij kunnen helpen ook. Ik merkte heel erg in mijn periode, dus echt de beginperiode, ik zat in Defensie, was het eigenlijk best wel een taboe, zo over je gevoelens praten. En als je nu ziet, er is zo'n kentering na Afghanistan, er is best wel een kentering ingekomen.
Ja.
Je ziet dat ze nu met ademhalingstechnieken bezig zijn, bijvoorbeeld. Yoga, nou, in mijn tijd in militair met yoga, dan...
Toch een soort van mannencultuur,
ja,
toch?
Maar je ziet nu steeds meer nut en belang in, van dat je ook even terug naar jezelf moet keren en even moet gaan relativeren van wat je nou allemaal aan het doen bent.
Ja.
Want eigenlijk de hele periode bij Defensie ben je aan het ondergaan, zo zie ik het ook.
Aan het overleven.
Aan het overleven en ondergaan, want je wil het beste uit jezelf halen. Je doet alles, je zit in zo'n sneltrein dat je niet de tijd hebt om na te denken van wat ben ik nu aan het doen? En moet ik misschien eventjes mijn rustmomenten erin bouwen? Dat was toen helemaal niet. Nu zie ik steeds meer dat wel geaccepteerd wordt bij Defensie en dat ze daarmee bezig zijn ook.
Ja. En hoe kijk jij nu naar de oorlog in Oekraïne of naar andere conflictgebieden?
Ja, ik vind het lastig. Geen ene oorlog hetzelfde. Het enige wat ik zie beelden natuurlijk en daar heb je een bepaald gevoel bij. Omdat je natuurlijk ook in soortgelijke situatie hebt gezien of hebt gereden. Of dat je ziet wat het met mensen doet daar.
Ja.
Maar ook daar, ja, ik heb er geen invloed op. En het is verschrikkelijk wat er gebeurt natuurlijk. Ik bedoel, elke oorlog is eigenlijk zo goed als zinloos.
Ja.
Maar ja, kijk, het is nu echt een verre bedje.
Ja, is oorlog zinloos?
Nou, ja, in principe wel.
Ja?
Ja, ik vind het mooiste is natuurlijk vrede.
Tuurlijk, ja.
Absoluut.
Hoe is het nu met Ronald?
Ja, met Ronald is het eigenlijk heel erg goed.
Ja?
Ja, die heeft een weg afgelegd, dat is immens. Die is natuurlijk dat hij 3,5 maanden in coma lag. Hij heeft 126 liter nieuw bloed in zijn lichaam gekregen. De Australische artsen noemen het medisch wonder. En dat is het ook eigenlijk, want als je nu kijkt, hij doet mee aan Invictus Games.
Ja.
Zwemmen, pakt gewoon gouden plakken erbij. Staat heel sterk in het leven, doet allemaal marathons nu voor Kika. Doet die marathons rollen dan.
Ja.
Over de hele wereld. En is gewoon heel positief.
Ja.
En natuurlijk niet vanaf het begin dat hij meteen, oh, ik doe alles eventjes. Die heeft natuurlijk ook een leidersweg afgegaan en is daarna opgekrabbeld en mentaal niet meer te breken.
Mm-hmm.
En ja, die is er eigenlijk heel, heel, heel erg sterk uitgekomen.
Ja.
Hij zegt zelf dat hij mist zijn benen ook gewoon niet.
Nee, zegt hij.
Nee, die is zo, dit is het, hier moet ik het mee doen. En die is gewoon zo opgekrabbeld, dat is ongelooflijk.
Ja, bijzonder.
Ja.
PTSS lijkt ook wel meer geaccepteerd en er wordt meer over gesproken.
Ja.
Hoe zie jij dit?
Ja, dat is zeker. Er zijn meer initiatieven gekomen ook. Je hebt Robin Imthoren met 5-5 Out en Knakmoment. En die geeft heel veel aandacht aan wat het met hem heeft gedaan. Hij heeft ook echt wel behoorlijk PTSS gehad. Is daarmee aan de slag gegaan, heeft zichzelf weer teruggevonden. Brengt het nu onder de aandacht en zorgt ook voor dat het bij Defensie wat breder bekend is.
Ja.
Ook bij politie en dat soort andere eenheden. En dat je gewoon dat je niet alleen staat. Je kan altijd aankloppen. Er zijn nummers voor. De schaamte om aan te kloppen nemen ze eigenlijk wat meer weg nu. Vroeger was het eigenlijk, je praat niet over je emoties en wat je mee hebt gemaakt. En nu heb je meer een plek om daar wel wat mee te doen.
Ja.
En ja, dat zijn natuurlijk de beste initiatieven, want anders vreet je jezelf helemaal op van binnen.
Nee, ja, 100%. En ik denk dat het heel goed is dat juist er veel meer over gesproken wordt en veel meer aandacht is. En ook voor mensen zich realiseren dat als je dus naar oorlogsgebied gaat of je bij Defensie aansluit, dat je ook weet dat je niet alleen de veiligheidsrisico's, maar ook de mentale risico's die erbij komen kijken.
Absoluut. Er zitten voordelen en nadelen aan de baan bij Defensie. En het is maar net hoe je er daarna mee omgaat, weet je wel. En hoe sterk je in schoenen kan staan. En de hulp die je dan nodig hebt en durft te vragen. Want als je het niet gaat vragen, je probeert alles zelf op te lossen, dan gaat het niet lukken.
En dat is natuurlijk naast mentale risico's ook de mentale kracht die je brengt, weet je, waar we het net ook over hadden. Het is ook altijd, denk ik, heel goed om niet alleen dat we ook, dat het je ook zoveel heeft gebracht, weet je wel?
Ja, absoluut.
Denk ik.
Absoluut, want als persoon ben ik enorm gegroeid daar bij Defensie.
Mm-hmm.
Ik heb ook nooit een dag spijt ervan gehad dat ik bij Defensie ben gegaan of op uitzending ben gegaan. Ronald zegt het ook nu nog steeds.
Ja?
Als je Ronald nu vraagt, van, zou je nu teruggaan? Als je weet wat er daarna nog gebeurt, wat er allemaal gebeurd is, dan zegt hij ja.
Ja?
Ja.
En waarom?
Het gevoel, gewoon het militair zijn. Ja, dat kan je bijna niet uitleggen, dat moet je gewoon voelen.
Ja. En als jouw kinderen nou bij Defensie zouden willen?
Dat zou ik heel lastig vinden.
Ja?
Ja.
Wetende wat het jou heeft gebracht?
Absoluut. Alleen, ik weet ook dat zodra ik een van mijn kinderen in oorlogsgebied heb, dan heb je zelf geen controle meer over. Ik zou het verschrikkelijk vinden.
Ja. Maar zou je het ze gunnen?
Absoluut. Want ik vind dat iedereen moet zijn eigen dromen kunnen najagen. En dat ga ik niet in de weg liggen.
Nee.
Maar ik kan niet beloven dat ik daar niet mee afreis, zeg maar.
Helemaal mee.
Om eens in de gaten te houden. Nee, dat zou ik echt heel lastig vinden.
Ja, nee, dat snap ik ook heel goed. Het is altijd makkelijk om over jezelf natuurlijk keuze te maken. Maar als je kinderen raad, is dat natuurlijk een heel ander verhaal.
Ja, absoluut.
Ja, ik wil je bedanken voor je mooie verhalen en je wijsheden. En alles wat Defensie jou heeft gebracht.
Ja.
En wat je nu doet. En ik wil iedereen bedanken voor het luisteren. En volgende week ben ik er ook met een nieuw bijzonder verhaal. Dus blijf het allemaal checken en volgen. En tot volgende week.
Dit was hem dan, de podcast Held een Eigen Verhaal. Vergeet niet te volgen en laat me ook even weten wat je van het gesprek vond. Volgende week ben ik er weer. Tot dan.